90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
De alcoholica stapelen zich echt op in mijn kast.
Ja, als je een maand niet drinkt, dan heb je opeens zo'n excess.
Ja, want je neemt toch die aanbiedingjes mee.
Jongens, ik vind wel dat we mogen proosten. Ik ga dit... Horen jullie dit? Nee.
Ja?
Ja.
Ja.
Oh, vet.
Het klinkt okay, dus... wel inderdaad of je Prosecco in een styrofoam cupje van het werk.
Dat is ook precies wat het is. Het is zo'n koffieautomaatbekertje met daarin Prosecco. Maar goed. Jongens, ik vind dat we ons kranig hebben geweerd.
Ik vind het ook goed. Proost met gember thee.
Proost.
Ja. Maar ja, misschien de cold open hoeft het ook niet heel lang te zijn.
Nee, zeker niet.
Ik denk dat je dan eentje van een paar seconden moet pakken.
Oké, klaar! Hallo iedereen en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok, de host van deze podcast. En de film die ik met de meeste tegenzin heb uitgekeken is The Sound of Music. En niet omdat ik er nou zo'n hekel aan had, maar omdat het een film was die ik als kind van mijn ouders moest kijken. En alles wat van je ouders moet is super kut.
Mijn naam is Peter Koelewijn en als ik een slechte film zie, dan zet ik hem meestal gewoon uit. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heel veel moeite moest steken in de film die ik deze week gezien heb.
Geen spoilers.
Ik ben Debbie Noble en de film die ik met de meeste tegenzin heb gekeken is toch wel The Revenant. Omdat hij gewoon stom is, saai, verschrikkelijk en ronduit belachelijk.
Wel lullig, want dit was nou eindelijk de Oscar die Leo dan kreeg en dan ga je er zo op zitten haten.
Ja, ik vind Leo ook een vervelende jongen.
Wat tof dat je weer aan het luisteren bent. We zijn een wekelijkse podcast waarin we de laatste releases op streamingdiensten bespreken. Dus wij kijken alles wat los en vast zit, zodat jij weet waar je op je bank wel je tijd in wil steken. En voor het eerst deze keer vanuit huis. We zijn helemaal corona-proof deluxe. Ik zit wel alsnog op de redactie, want mijn internet thuis is kapot. Jongens, hoe is jullie thuisstudio?
Ja, er lopen poezen over de microfoon. Een poes gooide net hete thee over me heen. Hij trok stekkers eruit. Dus ja, ik weet niet of we het einde gaan redden. Maar ik doe mijn best.
Klinkt inderdaad als poezen, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Hey, ik ben vooral blij dat de koffie veel beter is.
Jullie zitten bovendien aan de drank, dus doe niet zo moeilijk. Ja.
Het bier is hier ook beter.
Ja, want Dry January is over, dus we mogen weer. En Debbie, jij bent onze hoofdredacteur. Jij hebt gezegd dat dit mocht.
Ja, het mag.
Ja, dus ja. Naarmate deze podcast vordert, wordt het steeds onsamenhangender. Dus we gaan ervan uit dat jij ons ook een beetje in de gaten houdt.
Ik zal wel doen.
We hebben weer een hele hoop te bespreken deze aflevering. Peter die heeft zich door jiu-jitsu heen geworsteld.
Verschrikkelijk.
De nieuwe knokfilm met Nicolas Cage. Ik heb The Dig gekeken, een nieuwe Netflix original film over een schip dat opgegraven wordt in Engeland. Debbie heeft The Uncanny Counter gekeken, een Koreaanse serie.
Met noedelsoep.
Mm. We hebben de kussens van zijn troon opgeklopt, want de tv-koning die komt langs met een nieuwe tv-tip. Daarna kan ik er hopelijk 2-0 van maken in de strijd om de geluidkluis.
Ik hoop het ook.
Ik hoop het niet.
Ja, Debbie, we gaan het zien. Peter die heeft weer een geluid voor ons meegenomen. En als laatste hebben we een luisteraarsvraag over de streamingdiensten die we nog kunnen verwachten en hoeveel die ons gaan kosten. Dus we hebben onze voelsprieten weer even uitgezet en daar gaan we even induiken. Maar als allereerste, zoals elke aflevering, Debbie, wat is er voor heet nieuws?
Het nieuws. Er komt een Black Panther-serie aan. Dus er komt niet alleen een tweede film aan, want die staat ook zeker nog op de rol, zelfs voor 8 juli 2022. Maar er komt dus ook nog een serie, Kingdom of Wakanda. En we weten niet meer dan dat het zich uiteraard afspeelt in het technologisch vergevorderde koninkrijk dat we uit de film kennen. En dat Chadwick Boseman natuurlijk niet bij kan zijn.
Nee.
En hoe dat de opnames beïnvloedt, weten we eigenlijk nog steeds niet. We weten niet of er een nieuwe Black Panther wordt benoemd. We weten eigenlijk zowel over de film als over de serie vrij weinig.
Het is natuurlijk wel interessant, want in het verhaal van Black Panther zit natuurlijk dat stukje van opvolging en van wie de Black Panther is en weet je wel, wie de koning is van Wakanda. Dat zit daar heel erg in. Dus weet je wel, hoe tragisch het ook is, is het denk ik wel, binnen het verhaal hebben ze wel een hele mooie mogelijkheid om daar iets mee te doen.
Ja. Er zijn opties.
Ja. Ze hebben sowieso uitgesloten dat ze Chadwick Bosemans personage gaan recasten, zoals ze met de Hulk deden.
Oh ja, ja. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat zou ook misschien een beetje oneerbiedig zijn of zo, toch?
Ja, ja.
En Kingdom of Wakanda is dus één van de 11 andere Marvel-producties die voor Disney Plus gemaakt gaan worden. Ik vind het wat.
Disney is zo hard gas aan het geven. Wanneer was het ongeveer 2 maanden geleden of zo? Dat ze ineens zeiden, nou, al deze Star Wars en Marvel-series komen eraan. Dat ze een gigantische infodump deden. Ja, die zijn gewoon keihard de concurrentie met Netflix aan het aangaan.
Die persconferentie die duurde bijna de hele nacht.
Maar het moet ook wel, want hoeveel keer Frozen kan je kijken? Ja, er moet gewoon wel echt nieuwe content komen.
Ja, ja, op dit moment is Disney Plus voornamelijk om oude films opnieuw te zien. Hè?
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, we hebben dan nu alleen WandaVision en dan The Mandalorian is nu net voorbij. Dus ze moeten ook wel een beetje tempo maken nu.
Ja,
ja, kom maar op.
Hey, en ik wil toch nog even stilstaan bij het overlijden van Dustin Diamond, Screech uit Saved by the Bell. 44 maar geworden en tragisch leven, een faillissement, geweld, heel veel slechte reality series waar die aan mee heeft gedaan. Maar wat mij vooral opviel was de reactie van Erik Mouthaan op Twitter. Dat is de RTL Amerika correspondent.
Oh,
want die noemde het, nou verschrikkelijk dat hij is overleden. Uit de walgelijke serie Saved by the Bell.
Ja.
Nou, wat een...
Het was ook gewoon binnen een half uur nadat het bekend was gemaakt.
Ja, ja, ik vond het vrij heftig. Hij heeft zich nog wel nader verklaard. Hij noemde het walgelijk omdat hij zich ergerde aan de obsessie van de makers voor schoonheid. Vooral dat de niet knappe jongen, Screech, dat hij meteen raar en verdacht was en werd uitgelachen. En dat de hoofdpersonen van Saved by the Bell gewoon basically pestkoppen waren. Ja, Steven, heb jij de serie gezien? Wat vind jij van deze analyse?
Ja, kijk, die serie die hangt zo in een soort van high school clichés. Heel specifiek de Amerikaanse high school clichés, dat ik er op dat moment niet zo'n probleem mee had of zo. Ik kan me niet zo goed herinneren of hij echt werd weggezet of niet.
Ja, hij werd wel vaak in zo'n locker geduwd.
Ja, precies. Met de kennis van nu, ik kan dat natuurlijk eigenlijk niet zo, om dat zo weg te zetten. Maar ja, het is ook een stapel uit dat genre een beetje.
Had je wanneer is die serie? Jaren 90? Jaren 80 of zo?
Eind 80, begin 90?
Ja, had je toen al high school series die een beetje met die clichés
zit op
de loopje namen?
Nee.
Nou ja, films in ieder geval wel.
Ja.
Ja, met je hebt ik geloof dat de serie Glee later werd die een beetje neergezet als vernieuwend. Met dat die archetypes, dat ze daar een beetje meer mee gingen spelen.
Nou ja, kijk, weet je, ik vind dat het heel goed is om kritiek op dat soort dingen te hebben naderhand. En te zeggen van, hé, weet je wel, met de kennis van nu is dat misschien niet zo handig. Maar om dan die hele serie walgelijk te noemen, vind ik...
Ja, ik vind het ook beetje, overdreven. Je kan er prima zeggen van, ja, nu zouden we dat nooit meer doen. Maar toen was het. Toen was het nou eenmaal zo. Ik ben waarschijnlijk net als Erik Mouthaan ook ernstig gepest op de middelbare school. Maar ik heb er met veel genoegen altijd naar gekeken. Ik vond het gewoon leuk.
Ja.
Misschien moeten we gewoon allemaal stoppen met Twitter. Ik denk dat dat het beste is.
Misschien moeten we Erik vragen om op de volgende podcast te komen.
Hij is
van harte welkom. Live vanuit New York.
Ja.
Debbie, is er nog iets anders waar jij het over wilde hebben? Nog andere verslaggevers waar je aan hebt geërgerd?
Nee, ik hou mijn verdere ergernissen voorlopig nog even voor me.
Peter, jiu-jitsu. Nou ja, volgens mij gaan we nu met jouw gal te maken krijgen.
Ja, sorry dat ik niet een kaarsje ga aansteken in de duisternis, maar het wordt heel erg duister nu. Nou, laat ik maar vast beginnen met, we hebben dus Dry January gedaan. En meestal begin ik al een week van tevoren met het kijken van de podcast... titel die we hebben uitgekozen. Maar ik heb hiervoor specifiek gewacht tot 1 februari... zodat ik kon drinken bij de film. Want Ik zag de bui al hangen. Nou, het is dus jiu-jitsu, staat nu op Netflix en het is een martial arts science fiction film. Klinkt fantastisch, vind ik persoonlijk. Maar nee, dat is het gewoon niet. Het is met afstand de slechtste film op Netflix die ik ooit gezien heb.
Ooit ook?
Ooit. Ja, gewoon ooit.
Dit is al een grote statement.
Ja, hoge drempel met Netflix. Ja.
Zit er een verhaal in waar je ons over kan bijpraten?
Ja, er zit zeker een verhaal in, dus hou je maar vast. Sowieso zit Nicolas Cage erin als degene die de film moet verkopen. Maar waar de film werkelijk over gaat, is een komeet die eens in de 6 jaar langs de aarde vliegt. En in die komeet zit een kwaadaardige alien genaamd Brax. En iedere 6 jaar gaat hij naar de aarde toe, omdat hij hem wil veroveren met zijn superieure jiu-jitsu vechtkunsten.
Hij heeft een huisje in een meteoriet.
Ja.
Een soort grotwoning?
Maar mijn favoriete ding hier aan is dus altijd dat iemand dit script schrijft en dat dan het management van Nicolas Cage zegt, Nick, dit moet je echt even lezen, dit is hem. En dat Nicolas Cage dan zegt, holy shit, dit is een meesterwerk. Ik wil deze film doen.
Ja, het is ook gewoon, weet je, dat, dan heb je dat idee en dan is Nicolas Cage alsnog het hoogtepunt van de film. Want hij gaat deel uitmaken van een groep superieure jiu-jitsu strijders en zij moeten de alien iedere 6 jaar verslaan en terugdringen in zijn portaal. Als ze dat namelijk niet doen voordat de komeet de aarde verlaat, dan blijft hij voor eeuwig op de aarde om iedereen te irriteren met zijn gevechten. Je denkt van, gooi er gewoon een bom op. Maar zover zijn ze niet gekomen in de film.
Is de alien eng? Is het een gedrocht? Is die slijmerig? Heeft die tanden?
Nee. Het ziet eruit als een vijand in Halo. Computerspel. En hij kan wel onzichtbaar worden. Want het verhaal leek nog niet genoeg op Predator.
Ja.
Verder kan hij zichzelf regenereren. En hij heeft een zwaard. En ja, zijn jiu-jitsu vechtstijl is veel beter dan die van mensen. Want hij was namelijk degene die jiu-jitsu naar de aarde bracht.
Het wordt erger en erger. Dus zeg maar, jiu-jitsu is in dit universum niet iets wat mensen zelf hebben bedacht, maar wat zeg maar door aliens hier gedropt is.
Ja, zeker. Het is gewoon een eeuwenoude boeddhistische legende blijkbaar. Zijn portaal zit ook binnen in een tempel. En ja, voor de rest is de film gewoon een aaneenschakeling van heel slecht gefilmde martial arts gevechten. Ik ben niet een expert, maar ik heb ook begrepen uit mijn onderzoek dat het niet eens echt jiu-jitsu is dat ze doen. Het is gewoon knokken.
Maar als ik jou dit zo hoor vertellen, dit klinkt eigenlijk als iets wat ik gewoon best wel graag wil zien en waar ik gewoon heel hard om moet lachen. Ja. Maar dat is het dus niet.
Nee, want de film is gewoon heel slecht geregisseerd. Ik denk dat het script, iedereen, alle personages zijn van bordkarton. Ze hebben geen persoonlijkheid, dus je vindt ook niet erg dat ze doodgaan. Maar als de gevechten nou leuk gefilmd waren, dan had je daar nog wat aan. En dat is gewoon niet het geval. De camera die is constant aan het schudden. Je hebt lensflares die beelden weghalen. Er zitten special effects zoals stofwolkjes bij harde slagen en kogelinslagen en werpsterren. Maar die special effects zien eruit alsof je naar een jaren 90 film kijkt.
Maar dat is dus niet grappig. Het wordt dus niet hilarisch omdat het zo slecht is. Je lacht niet rollend.
Ja. Ja, want veel van Nicolas Cage films die bewandelen wel een beetje dat pad, dat het weer zo weird wordt dat je denkt, oké, dit is eigenlijk wel grappig.
En dat was misschien nog wel de grootste teleurstelling. Er zitten heel weinig scènes in met Nicolas Cage.
Oh.
Hij komt halverwege de film pas opdraven en dan is hij wel een leuke halfgestoorde kluizenaar. En zijn scènes zijn ook de leukste, maar het zijn er maar iets van 5.
Dus hij is er echt opgeplakt als een soort, dan staat hij op de poster en dan kunnen we daarna de film verkopen.
Zeker. En hij doet wel zijn best, want hij is de beste acteur ter wereld.
Oh ja.
Maar ja, het is niet genoeg om die film te redden, want je zit
Hoe zit zijn haar in deze film?
Ik zou hem ergens in de middenmoot leggen. Het is wel heerlijk lang, maar het mist die golvendheid. Het mist die karakter, het mist dat karakter dat zijn echte haren heeft.
Ja, dus ook net niet, zeg maar.
Nee.
Duidelijk niet een aanrader dus, Peter.
Nee, het is eigenlijk een beetje zo. Het deed me ook een beetje denken aan de nieuwe Jumanji films met Dwayne Johnson. Maar dan zonder de humor en de zelfspot.
Want ik vind die films heel leuk.
Ja, ik ook.
Ja, dus als je een leuke film wil kijken, een domme actiefilm op Netflix, kijk vooral die Jumanji films en niet jiu-jitsu. Okay.
Hey, maar we weten allemaal waarom Nicolas Cage dit doet, toch?
Ka-ching!
Voor de centen, want deze man die geeft zoveel geld uit. Hij heeft jachten Hij heeft 15 huizen. Hij heeft ooit een dinosaurus schedel van 67 miljoen jaar oud gekocht.
Ja, wie wil dat nou niet?
Die heeft hij weer moeten inleveren, hè, bij de regering van Mongolië. Oh. Maar gelukkig heeft hij wel nog een paar gekrompen pygmeënhoofden. Een octopus. En een Superman comic te waarde van $150,000.
Okay. Wow.
Dat is een beetje zijn verzameling. En ik ben daar even ingedoken, omdat ik daar wel gefascineerd door ben. Maar op een gegeven moment ging hij dus boeken lezen. Ik weet niet of dat iets van corona was, of ik denk dat dat ervoor al begon. Over filosofie en mythologie. En toen is hij op zoek gegaan over de hele wereld naar een soort heilige graal. En toen is hij gewoon al dit soort artefacten gaan aanschaffen.
Is hij gewoon full national treasure gegaan?
Ja, hij is zelf gewoon full national treasure gegaan.
Nice.
Dat is echt leuk, ja.
Ja, ik kan ook wel... Ik begrijp ook dat Jiu-Jitsu best een aardig budget heeft voor een martial arts film. Dus ik hoop dat hij weer een hele mooie boot kan kopen nu.
Ja, maar uiteindelijk heeft hij zijn kweesten gestopt. En heeft hij het antwoord gevonden in What is the Grail but Earth itself?
Ja, oké. Okay. Dat was zijn antwoord?
Uiteindelijk leverden de speurtochten en de pygmeënhoofden hem dat op.
Nou, dan gaan we nu door naar de volgende race.
Graag, ja.
Dat is die van mij. Of die van mij.
Die van jou.
Ja, mijn dus. Ja. Mijn release. Ik heb The Dig gekeken. Netflix original film. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En op het gelijknamige boek. Nu op Netflix te zien. Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. Beter bekend als hij die niet genoemd mag worden. Lord Voldemort, inderdaad, uit Harry Potter. En het is op zich een heel sympathiek verhaal. Fiennes die speelt daarin Basil Brown, een soort zelfonderwezen archeoloog. Maar hij heeft geen officiële opleiding, dus hij noemt zichzelf eigenlijk meer een uitgraver of een excavator. En hij wordt opgeroepen door een weduwe, die door Carey Mulligan gespeeld wordt, om een paar grote heuvels op haar landgoed uit te komen graven. En dan ontdekt hij dat daar een schip begraven ligt en dat blijkt een gigantische vondst te zijn. Heel oud, veel ouder dan ze in eerste instantie denken. En de hele film die speelt zich dus af eigenlijk op dat landgoed in 1939, waarbij dus de Tweede Wereldoorlog ook nog eens op de stoep staat. Wat een soort van tijdsdruk aan het verhaal toevoegt, want ze moeten die opgraving moeten ze op tijd afkrijgen, want anders breekt de oorlog uit en dan is de kans dat het allemaal goed gaat is heel klein. Het is echt heel mooi geschoten. Het is best wel artsy. Het heeft zo'n soort heel zacht groen-bruin kleurenpalet met allemaal weidse shots van Engelse landschappen. En ook wat van die oude focusbeelden en zo, wat allemaal een beetje de rust en de kalmte van het Engelse landschap moet overbrengen. Wat ook heel mooi samenvalt met die rol van Fiennes, want die speelt ook een soort van beetje overpeinzend en rustig personage. Dus dat klikt allemaal wel heel mooi in elkaar. Wat ik ook heel goed eraan vind, is dat Fiennes het zelf heel goed doet. Hij speelt een in zichzelf gekeerde man, weet je wel. Echt zo iemand die niet veel praat. Maar in zijn rol zie je toch heel goed wat er bij hem onder de oppervlakte speelt en zo. Dat doet hij allemaal erg knap. Maar eigenlijk met die twee dingen heb ik ook wat ik er echt goed aan vond ook wel een beetje genoemd.
Ik wilde niet oneerbiedig doen naar je, maar ik zag hem langskomen op Netflix en ik zag de beschrijving en ik dacht echt, oh, dit is een super saaie film.
Ja, het lijkt me leuk als Discovery Channel documentaire. Want net als Jiu-Jitsu is het waar gebeurd, toch?
Het is gebaseerd op een boek wat wel weer gebaseerd is op waar gebeurde dingen. Dus ja, het is wel waar gebeurd. Ik heb nog even nagekeken. Het grootste deel van de personages hebben echt bestaan en hebben ook echt gedaan wat ze in de film doen. Maar ze hebben hier en daar natuurlijk wat dramatische vrijheden genomen om het een beetje aan te kleden. En ja, Peter, jouw impressie dat het eigenlijk een hele saaie film is die... Ja, ik zeg dat niet zo snel, maar die klopte bij mij wel een beetje.
Oh nee.
Hij is gewoon best wel traag en niet zo gefocust. En ik heb een beetje na moeten denken over wat er nou me precies eraan dwars zat. En ik voel eigenlijk bij deze heel erg wat ik bij andere Netflix originals ook wel eens voel. En dat er een soort van stukje focus en consistentie niet is. Bijvoorbeeld in de introductie van de film. In de eerste 5 minuten gebeurt er heel veel en tegelijkertijd heel weinig. Dus binnen 5 minuten ontmoet je het hoofdpersonage. Gaat hij naar dat huis? Wordt hij door haar naar die ding gebracht?
Trekt hij zijn schoenen aan?
Ja.
Knoopt ze vast?
Nou ja, maar dat is dus wel een beetje het rare ding. Zeg maar, binnen 5 minuten is hij al een paar dagen op die plek. Maar tegelijkertijd is elke scène heel traag en uitgesponnen en gebeurt er eigenlijk weinig. Dus het komt in zo'n rare spagaat terecht waar het heel snel en langzaam tegelijk is. En ja.
Had het dan misschien wat strakker gemonteerd moeten worden? Of denk je van,
ja,
had wel wat gered kunnen worden?
Het had misschien een serie moeten zijn, wat mij betreft, in plaats van een film. Hetzelfde geldt een klein beetje voor het verhaal. Je kan natuurlijk, het is een waar gebeurd verhaal, dus ik vind het altijd moeilijk om dat te zeggen van, ja, ik vind het verhaal niet
helemaal
leuk.
Anders.
Ja, precies. Je kan er, ja. Maar waar je natuurlijk wel goed naar kan kijken is, hey, wat hebben ze toegevoegd of waar hebben ze de focus op gelegd? En dat hebben ze, ja, vind ik ook niet hele goede keuzes in gemaakt. Bijvoorbeeld halverwege de film worden er allemaal extra personages geïntroduceerd. Maar eigenlijk na de eerste helft van de film had ik nog niet echt een binding met die eerste personages. Hmm. En die nieuwe personages, daarbij lukte me eigenlijk de hele film lang niet om er iets van te vinden wat er met hem gebeurde.
Een beetje klinisch dus.
Nou, het is dus heel erg een hele overpeinzende film. En het soort van heeft een beetje zijn hoofd in de wolken de hele tijd. Maar daardoor voelde ik nooit echt iets bij wat er gebeurde. En volgens
maar
mij
bent
is dat ook.
Keihard, hè, Steven?
Ja, ik ben wel echt snoeihard.
Ja, je bent vrij emotieloos van jezelf.
Nooit gehaald.
Maar ook onsympathiek ook eigenlijk.
Ja,
op het vervelende en nare af. Ja.
Hey, Steven, nou ja, Peter, je had een slechte film, echt een bar slechte film. Steven, je had een saaie film. Wat mij dan toch echt steeds weer verbaast is dat allebei die films staan gewoon in de top 10 trending bij Netflix. Wat ik neem aan toch betekent dat veel mensen dat kijken. Hoe kan dat?
Nicolas Cage.
Nou, ik denk dat we hier wel ook even rekening moeten houden met het feit dat die top 10 van Netflix, die zij zeg maar neerzetten als, hey, dit zijn de top 10 bekeken dingen in Nederland. We hebben natuurlijk geen enkel inzicht in wat dat betekent.
Nee. Ja.
Zij kunnen daar natuurlijk heel makkelijk gewoon titels in fietsen en weten wij veel of die ook echt veel bekeken worden. Ik denk dat ze daar echt wel gebruik van maken.
Ja, denk je dat dat gebeurt?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Sowieso, wat je wel zeker weet is dat deze films veel meer reclame krijgen dan films van grote studio's.
Ja. Nou kijk, volgens mij staat er gewoon populair in Nederland, staat er geloof ik boven, toch? Of top 10 Nederland. Ja. Dus ze zeggen ook helemaal niet van, hey, dit zijn de meest bekeken. Ze zeggen gewoon, dit is de top 10, whatever.
Ja, maar
weet je wat dat betekent?
Het is wel een soort ranking.
Ja, toch? Maar die zij natuurlijk ook zelf in de hand kunnen hebben. Ja, maar goed, dat is echt koffiedik kijken.
Ja.
Gebruik
ik denk dat mensen gewoon schapen. Ik denk dat mensen echt schapen zijn. Die kijken gewoon naar die 1 tot en met 10 en die denken, oh, nou, dit kijken andere mensen ook, ga ik ook kijken.
Ja, dat is misschien ook wel zo.
En zo krijg je natuurlijk een zichzelf versterkend effect. He, dan wordt het nog meer bekeken en nog meer. Want ik denk dat die lijst toch wel iets waarder is dan jij misschien denkt, Stefan. Ik zie ook wel eens echt oude meuk daartussen staan, zoals Friends. En dingen die ze niet per se zelf zouden pluggen. Dus,
ik denk dat het een combinatie is van beide. Maar goed, misschien moeten we dit eens een keertje uitvragen bij Netflix. Dit zou wel een goede zijn.
Dit is wel een goede. Misschien zend ik een luisteraarsvraag in.
Ja, maar goed, ik moet wel nog even één laatste ding over de Dig. Ik ben niet iemand die uit zichzelf heel veel kostuumdrama's en zo kijkt. Ik kan me wel voorstellen dat als kostuumdrama's en helemaal als het een Brits kostuumdrama is, als dat echt je ding is en je houdt van dat sfeertje en zo, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je deze film gewoon aanzet en dat het dan eigenlijk bijna niet eens meer uitmaakt wat er gebeurt, want het is heel mooi gedraaid en weet je wel, dat je dan in dat sfeertje gewoon helemaal lekker daarin hangt. Dus als het als kostuumdrama's wel je forte zijn, zeg maar, dan zou ik het gewoon lekker gaan kijken. Zo niet, dan vind ik het moeilijk om hem aan te raden. Nou, daar wil ik het dan bij houden.
Goede companion piece met Bridgerton bijvoorbeeld.
Ja, precies. Debbie, heb jij iets gekeken wat je wel leuk vond?
Ik heb iets gekeken. Ik zeg nog niet wat ik ervan vind. The Uncanny Counter, ongekend populaire serie, staat al maanden op 1. Wel in Zuid-Korea en Singapore en de Filipijnen.
Oh, ja.
Maar daar heb ik me niet door laten tegenhouden. Ik moest echt diep zoeken om de serie überhaupt te vinden. Hij stond wel in het release schema. Maar
voordat jij ermee kwam, had ik er ook nooit over gehoord.
Nee. Hij is heel erg diep weggestopt. Maar ik wilde me er toch graag op storten, omdat de tagline me enorm aansprak. Het is overdag. Werken zij in een noedelshop.
Ja, dit is gewoon jammer.
Maar goed, sorry. Maar s'avonds jagen ze dus op de demonen.
Dit is de aflevering van Jammers die nooit gemaakt is, die je nu wil zien.
Het zijn 16 afleveringen van vaak een dik uur. Dus wil je hem helemaal afkijken, is het echt een hele kluif. Maar ik zette hem aan en er gebeurde meteen heel veel. We leren de hoofdpersoon Moon kennen. Dat is een puberjongen die al op jonge leeftijd zijn ouders verloor bij een auto-ongeluk. Zelf is hij daarbij zwaar gewond aan zijn been geraakt. Dus hij loopt een behoorlijke kreupel. Hij woont bij zijn opa en demente oma. En hij houdt van superheldenstrips. En hij wordt ook nog getreiterd op school. Kortom, we hebben het hier wel over de Lord of the Underdogs. Nou, deze jongen die staat op een gegeven moment in de rij voor een noedelshop. Heel populaire tent, maar een paar uurtjes per dag open. Gerund door een nogal excentrieke familie. Nou, en dat zijn dus die counters waar deze serie om draait. De demonenjagers die onze aarde moeten beschermen. Nou, en het is wel duidelijk dat Moon zich hier natuurlijk bij aan gaat sluiten. Maar ik ga verder niet te veel vertellen over op welke SpongeBob-achtige wijze dit uiteindelijk gaat gebeuren.
Ik vind het nu al fantastisch. Ja,
zijn jullie getriggerd?
Ja, je hebt nu al de podcast gewonnen.
Ja, het is een soort Koreaanse versie van Heroes, denk ik. Gewone mensen die door iets ineens een soort superheld worden en een missie krijgen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, bij de eerste aflevering dacht ik, oh god, ik ga het echt niet trekken. Want onze superhelden hadden wel zulke lelijke, vormeloze rode trainingspakken aan. Ik dacht, ja, daar kan ik geen 19 uur naar kijken. En,
ik krijg nu ook, ik krijg ook gewoon gelijk Power Rangers flashbacks. En daarmee,
dat kan ik me voorstellen, ja. En ja, het is natuurlijk Koreaans, hè, dus het kijkt wel echt heel anders weg dan je gewend bent. Het verteltempo voelt een beetje gek. Het is dan weer traag en dan weer heel snel. En de special effects, nou, die zijn ja, dubieus. Soms ziet het er echt uit als een, ja, als een iets van Enzo Knol of zo. Van een YouTube, een leuke YouTube-serie. Maar dan weer ineens is het heel mooi met een groen filter. En lijkt het of ik naar een Hollywood-productie zit te kijken. Het was alsof ik een noedelsoepje at, waar af en toe een heel gek stukje in zat. Want ik dacht, dit is lekker dan. Dat je niet precies weet wat je ermee moet.
Waar komt dit vlees vandaan?
Ja, in die fase zit ik eigenlijk nog steeds. Maar ik ben inmiddels bij aflevering 5. En de wederhelft vindt het ook leuk. Die zegt van, ja, kunnen we niet weer die demonenjagers kijken? Dus ik denk dat we gewoon verder gaan. Het is wel, het is toch leuk.
En hoeveel afleveringen zijn
er? Oh, dat weet ik even niet. Het duurt in ieder geval 19 uur als je naar alles af wil kijken.
Ik ga het zeker proberen. Ja. Dit ligt echt in mijn straatje.
Heb jij andere, weet ik veel, Koreaanse films en zo gekeken waarmee je dit zou kunnen vergelijken? Dingen als Old Boy of zo. Ja, dat zijn dan een beetje de classics waar je automatisch bij terechtkomt. Maar kan je daar iets over zeggen?
Ja, nee. Want ik heb Old Boy niet gezien. Dus dat weet ik gewoon niet. Maar ja, Zuid-Korea is natuurlijk wel echt aan het oprukken in filmseries en tv-formats.
Ja.
Het is echt groot. We hebben natuurlijk Old Boy, maar ook The Lake House is een remake. The Good Doctor, de RTL4-serie met de autistische arts, is ook
remake?
Zuid-Koreaans.
Oh.
The Masked Singer.
The Masked Singer, Can See Your Voice. Yeah. En zelfs Beter Laat Dan Nooit, waarin Katja Schuurman met oude tv-knarren op reis gaat. Allemaal Koreaans zijn, jongens. Het is echt, we worden langzaam overgenomen. Het zijn niet de Chinezen, het zijn de Zuid-Koreanen.
Oké.
Okay. Omdat ze gewoon briljante filmmakers hebben. En,
ja, blijkbaar. Ja.
Maar even onder de streep, Debbie, zonder rare stukjes vlees en zeewier. Aanrader?
Aanrader als je de gekke stukjes accepteert, zoals ze komen.
Oké.
Okay. Yes, toch nog één goede tip.
Woehoe. Ja. Nou, wat zijn we ook een stelletje zure mensen deze aflevering.
Ja, ik heb een kater, daar kan ik... Misschien ligt het daaraan.
Dan zijn er nog de komende dagen een paar dingen die uit gaan komen. Op zich best wel een paar interessante ook, dus laten we er even doorheen gaan. Vorige week ook al even kort benoemd, maar Invisible City komt deze vrijdag uit. Een Braziliaanse fantasy serie op Netflix. Dan op Ziggo komt A Teacher uit. Een tiendelige miniserie met in de hoofdrol Kate Mara, die je kan kennen van House of Cards. En het is een serie over een docente die een relatie krijgt met een van haar studenten. En over alle moeilijkheden die daarbij komen kijken. De eerste reacties erop zijn best wel goed. Eerste recensies die erover binnenkomen ook. En ik heb de trailer er even van gekeken. En ik kreeg daar wel echt een heel spannend gevoel bij. Het deed me een beetje denken aan, dat is dan omdat ik het recent heb gekeken, maar The Undoing. Ik kreeg een beetje datzelfde soort van sfeertje erbij. Ziet er erg interessant uit. Op Disney Plus is eigenlijk niet zoveel te bekennen. Dus we gaan gewoon door naar Prime.
En door.
Goed verhaal.
Ja, precies. Prime is eigenlijk even op een soort van science fiction tour aan het gaan. Dus die hebben twee dingen die wel leuk zijn om even te benoemen. Allereerst Soulmates komt op 8 februari uit. Een zesdelige serie geschreven door een van de schrijvers van Stranger Things en Black Mirror. En het heeft er ook best wel iets van weg. De premisse is dat er 15 jaar in de toekomst een stuk software is wat je met 100% nauwkeurigheid kan vertellen wie je soulmate is. En nou, het gaat er een beetje om over wat voor uitwerking dat op mensen heeft. En het werkt er een beetje hetzelfde als Black Mirror, dat elke aflevering een nieuwe cast is. En het dus niet per se één verhaal is, maar wel in hetzelfde universum zich afspeelt. En daar zijn echt best wel wat sterren voor geregeld, waaronder mensen uit Stranger Things. En bijvoorbeeld Bill Skarsgård, die Pennywise speelt in It. Ik vind dit er heel cool uitzien.
Ik zag de trailer en ik snap er helemaal niks van. Dus ik ben blij met deze beschrijving.
Ja, ik vind dit er echt heel cool uitzien.
Het klinkt wel echt cool.
Ja, dit is echt straight up my alley. En eigenlijk een beetje in hetzelfde sfeertje komt op 12 februari komt Bliss uit. Dat is een film met Selma Hayek en Owen Wilson, waarin de wereld een computersimulatie is. Niet helemaal ongelijk aan The Matrix bijvoorbeeld. Maar volgens mij, die film die speelt met twee werelden. Eentje waarin de wereld heel mooi en prachtig is, en een versie die heel kapot en duister is. En in die film probeert Owen Wilson, geloof ik, uit te vinden welke van de twee de echte wereld is. Die film switcht dus de hele tijd tussen die twee werelden. Ik vond op zich de trailer er best cool uitzien. Ik weet niet in hoeverre de dynamiek tussen Selma Hayek en Owen Wilson echt een gigantisch succes is.
Is het een romantische comedy dan?
Want nee, het is wel
klinkt
gewoon een beetje
exact als The Matrix.
Ja. dus die komt op 12 februari ook op Prime. Pathé Thuis slingert nog twee films online die recent zijn uitgekomen. After We Collided en Trolls World Tour. Die komen 10 en 11 februari komen die op Pathé Thuis. En op Videoland eigenlijk ook niet heel erg iets te melden, behalve wat we de vorige keer al zeiden. De grote Bram Krikke Show met Bram Krikke, die komt 7 februari. Komt die online, dus daarin gaat Bram Krikke de Tweede Kamerverkiezingen verslaan door middel van sketches en PNR-bezoekjes en dat soort dingen.
Ik besef me nu eigenlijk pas dat Bram Krikke dus een directe concurrent wordt voor Arjen Lubach.
Ja.
Oh ja, inderdaad.
En je hebt ook nog Roel Maalderink, die precies hetzelfde gaat doen.
Het houdt mensen wel bezig, hè, die politiek.
Ja, die verkiezingen, ja. Dat is dat toch. Ja. Terwijl de VVD gewoon gaat winnen. Dus ja, het is ook een beetje.
Welkom bij Bankplakkers, een politieke podcast over het Nederlandse Tweede Kamerlandschap. Oké, jongens en meisjes, dan is het tijd voor het volgende onderdeel. Ja, misschien wel ons favoriete onderdeel elke week van onze podcast. De TV-koning. Kwade tongen beweren dat hij in een doodskist slaapt en dat hij 's nachts in de vorm van een vleermuis de Nederlandse provincie onveilig maakt. Gelukkig zijn wij nergens bang voor en hebben we voor de zekerheid allemaal wat extra knoflooksaus op onze broodjes gedaan vanmiddag. Dames en heren, onze hooggeëerde TV-koning.
Ik weet niet of ik hier nou zo vrolijk van word van deze aankondiging. Oh, maar het klopt wel. Eigenlijk.
Wel.
Stiekem, ja.
Steven las het op Facebook, dus dan moet het wel waar zijn.
Dan is het waar.
Ik zit in een paar groepen die erg betrouwbare informatie hebben over het algemeen.
Mooi bruggetje trouwens naar het programma waar ik het over wil hebben.
Vertelt u het eens.
Aanstaande zondag start het allerlaatste. Ik heb een kleine snik seizoen van Zondag met Lubach.
Oh nee.
Ik merk dat jullie het ook vreselijk vinden. Het is eigenlijk een bonusseizoen, dus we mogen in onze handjes knijpen. Want eigenlijk zou vorig jaar al het laatste seizoen te zien zijn. Maar omdat de theaters op slot zitten door die andere vleermuis, heeft Arjen er nog een seizoen aangeplakt.
Er moet toch brood op de plank?
Precies.
Maar is dat echt de enige reden?
Het zou echt stoppen vorig seizoen. En hij zou zich een jaartje gaan toeleggen op zijn theatertournee. Maar dat ging niet door. Dus hij zat met een lege agenda. En dan, je moet wat.
En dan de
VPRO heeft denk ik ook wel een beetje aan zitten dringen. Want het was natuurlijk het is een heel, heel groot succes.
Even een nulletje achter zijn salaris gezet.
Precies.
En blijft er alles hetzelfde? Zelfde format, zelfde onderwerpen, coronagrappen?
Het format blijft hetzelfde. Alleen dit seizoen richt hij zich voornamelijk op de Tweede Kamerverkiezingen.
Okay. Hè, zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen?
Er zijn Tweede Kamerverkiezingen in maart.
Oh!
Nou en of. Dus dat geeft hem een hoop onderwerpen om over te hebben. En om die even volledig uit te kleden en in Jip en Janneke taal aan ons te vertellen.
Maar edelachtbare...
Is hij nu ook al rechter? De tv-koning beangstigt me steeds meer.
Ja, wat doen judge, jury en executioner, zeggen ze altijd, toch? Alleen ook heerser.
Ook nog de beul.
Ja. Ook nog judge Judy, dat jij.
Judge Judy en executioner. Maar tv-koning, u regeert over het land van de televisie. Wat is uw oordeel over deze beweging van meneer Lubach?
Ik vind het een hele slimme. Want ik denk dat we allemaal wel zitten te wachten op een beetje duiding over de verkiezingen. We zitten toch in een soort tijd waarin desinformatie en heel veel meninkjes en mannetjes en vrouwtjes over elkaar heen buitelen met meningen. Dus ik geloof hier wel in.
Maar de koning stemt niet, toch?
Wij stemmen niet. Nee, wij staan daarboven.
En u vindt niet dat hij eigenlijk bij het vorige zien gewoon had moeten stoppen? Ziet u het niet als een zwakte bot?
Ja, je zou denken van elke zichzelf respecterende komische presentator zou stoppen op het hoogtepunt. Maar ik denk dat dit nog wel het hoogtepunt kan worden.
Oké. Okay.
Ik ben heel positief gestemd.
Duidelijk,
vandaag.
U bent goed gemutst.
Ja.
Maar weet u ook dat Arjen Lubach best wel kritisch is op het Koningshuis?
Ja, dat vind ik jammer. Ja. Dat vind ik heel jammer. Maar goed.
Eigenlijk wil hij gewoon dat u ontslagen wordt.
Nee, maar ik ben geen echte Oranje. Hè. Ik ben een verre neef.
Oh.
Dus dat scheelt. Ik zou nog één keer duidelijk zeggen wanneer te zien is.
Oh ja, goeie.
Aanstaande zondag, dan heb ik het over 7 februari. Om 9:15 op NPO 3. 13e seizoen zondag met Lubach.
13e alweer.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dank u, edelachtbare.
En wellicht tot volgende week.
Helemaal goed. Daar. Daar. Daar.
Jongens, het is tijd.
Ja, ik zit echt zo klaar voor. Ik ga echt winnen.
Ja, ik hoop echt dat er deze week weer puntjes gescoord gaan worden.
Nou ja, dat hoop ik ook, want de afgelopen 2 afleveringen was echt drama. Maar wat ik vooral heel gênant vind, is dat er sowieso allemaal luisteraars thuis zijn. En die luisteren het gewoon en die weten de antwoorden gewoon. En dan zitten wij hier gewoon een beetje te prutsen. Dat vind ik heel gênant.
Nou, ik kan jullie 1 ding garanderen. Ik ga het niet makkelijker maken.
Oké.
Nou, ik heb weer een heel leuk geluid uitgezocht voor jullie. Het is weer van een iconische film. En nadat ik het aan jullie heb laten horen, geef ik 4 films waar je uit kunt kiezen.
Oké. Okay.
Hier komt hij. Zet jezelf schrap, want het is een beetje een eng geluid.
Oh. Oké. Is het Screech uit Saved by the Bell?
Nou, gefeliciteerd, Steven. Je hebt weer gewonnen.
Die in de lokker wordt geduwd?
Mag je nog een keer? Maar elke keer denk ik, oh, deze weet ik. En dan zit ik er zo dichtbij en dan heb ik hem toch niet. Dus ik ga nu niet hoog van de toren blazen.
Ik heb dit geluid zeker wel eens gehoord.
Ik ook. Zeker.
Oké, ik heb 4 keuzes. A is De Geel van Naomi Watts in de 2005 remake van King Kong. B, Gremlins, die gillen omdat ze water op zich krijgen. C, Mr. Bean's kont die langs het doucheraam glijdt in Bean the Ultimate Disaster Movie. Of D, de Nazgul-gil uit The Lord of the Rings.
Deze weet ik wel.
Ja? Toch zelfverzekerd?
Ja, nu weet ik hem zeker.
Ik ga voor dezelfde als Steven.
Namelijk?
Misschien zeggen tegelijk.
1, 2. D. Mr. Bean. ja, zeker. D, ja. Nazgul. Ja.
Ja,
ik ga al bij voor D.
Ja,
er moesten weer wat punten gewonnen worden op een gegeven moment natuurlijk.
Dat is helemaal goed.
Yeah.
Gefeliciteerd.
Ja, bedankt. Nou, als ik deze niet had geweten, dan had ik ook met deze podcast moeten stoppen, denk ik.
Ja, de stand is nu 2-1. Dus het kan nog alle kanten op.
Ik heb toch het gevoel dat ik inloop. Ook al is dat niet zo.
Ja, dat is toch wel echt niet zo.
Ik heb ook weer een heel leuk weetje over dit geluid. Ze hebben niet een wilde Nazgul ergens gevonden in Nieuw-Zeeland om dit geluid op te nemen. Het geluid kwam van ietsje dichterbij. namelijk van Fran Walsh. En zij is toevallig de vrouw van regisseur Peter Jackson en tevens de screenplayschrijver van alle Lord of the Rings films.
Maar hoe, als in...
Sloeg zij met een hamer op haar teen en kwam dit eruit? Wat is het verhaal?
Ik begreep dat ze een beetje verkouden was en dat ze dus een hele heese gil had. En ze kan heel erg hoog gillen.
Wat?
Het is gewoon een menselijke stem.
Ja, ze hebben het ietsje opgepimpt met de computer. Ze hebben geloof ik ook nog een varken en een paard eraan toegevoegd. Maar het is voornamelijk Fran Walsh.
Oh, een varken, no inderdaad. Way. Dat hoor je ook nog wel.
Ja, inderdaad. Ja. Echt zo dat ja, een speenvarken.
Ja. Hey, jij doet kan het ook wel doen, man.
Hey.
Oké, 2-1. Nou, prima. Feliciteerd, Debbie.
Ja, bij 5 gaat er iets gebeuren, toch? Wat we nog gaan verzinnen.
Ja, ja, lijkt me goed. Prima. Dat het begint al steeds meer als een soort donderwolk boven ons te verzamelen wat er gaat gebeuren.
Ja. Maar hoe langer we wachten, hoe gênanter het moet worden. Ja, precies. Dus laten we nog even nadenken.
Ja.
Dan gaan we door. Dankjewel, Peter.
Graag gedaan.
Dan gaan we door naar de lezersvraag.
Of de luisteraarsvraag.
Hoe kan ik... Even voor jullie thuis. Dit was al de heropname hiervan, omdat ik het de vorige keer verkeerd zei. Oké, we gaan het niet nog een keer doen. Dit is gewoon...
Nee.
Oké. De luisteraarsvraag. Elke week duiken wij voor jullie in een vraag die een van onze luisteraars naar ons opstuurt. Deze week hebben we een vraag van Wouter Brugge. Wouter Brugge die vraagt zich af, welke streamingdiensten komen er allemaal de komende tijd nog uit? En hoe ga ik dat allemaal betalen? Ik heb allereerst de bestaande streamingdiensten die we in Nederland hebben, heb ik even op een rijtje gezet. Het zijn er namelijk nogal wat. Even snel, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Pathé Thuis, Ziggo Movies & Series, Film 1, Discovery+, wat hiervoor Dplay was, Videoland, NPO+, NLZ, Apple TV, YouTube Premium, Hayu. En dan hebben we het nog niet eens over de soort van niche streamingdiensten zoals Horrify en dat soort dingen.
Steven, jij hebt er gewoon een paar verzonnen net. Dat kan niet anders.
Ik weet dat dat zo klinkt, maar dit is gewoon allemaal for real. Dus als je dit allemaal wil betalen, dit zijn er, wat ik net opnoemde, dat zijn er 14. Laten we zeggen dat je gemiddeld zo 6, 7 euro per stuk kwijt bent. Dan zit je al snel over de 100 euro wat je daarvoor aan het betalen bent. En dan hebben we het nog niet eens over twee aankomende, eigenlijk de grootste. Dat zijn namelijk Peacock en HBO Max. Die zijn allebei al wel van start in de VS, maar hier nog niet. En dat zijn denk ik wel twee interessante om hier nog even in te duiken. HBO Max, die zou de tweede helft van dit jaar in Europa moeten komen. Is sinds mei al in de VS. En dat is de streamingdienst van Warner Media. En in de VS is daar alle content van bijvoorbeeld Warner Bros. En HBO op te zien. Dus daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan DC en Harry Potter. Maar ook alles wat van Cartoon Network is bijvoorbeeld, kan je daar op zien. En dat is natuurlijk alles van HBO. En die is vrij duur. Die kost in de VS kost die $15... wat betekent dat hij hier hoogstwaarschijnlijk €15 gaat kosten.
Hmm.
Ja,
maar dat komt dus dat komt niet bij het Ziggo-pakket erbij.
Dat is dus een beetje de vraag. Daar is nog echt helemaal niks over bekend. Want inderdaad, HBO kan je nu kijken bij Ziggo. En het is niet duidelijk of Warner zegt, nou, dat willen we daar helemaal los trekken, weet je wel. Of dat willen we daar niet meer exclusief betalen. Of bijvoorbeeld dat Ziggo zegt van, nou, weet je wel, we werken het zo in een pakket dat iedereen die Ziggo heeft gratis HBO Max krijgt. Of dat je dat bij Movies & Series bijvoorbeeld krijgt. Dat zijn allemaal opties, maar daar is echt nog helemaal niks over bekend. Ik ben er wel erg benieuwd naar. Ik heb zelf ook Ziggo, dus eigenlijk voornamelijk om HBO. Dus ik ben wel benieuwd wat daar gaat gebeuren.
Het krijgt wel echt een hele dikke line-up. Maar $15 per maand, dat is bijna het dubbele van wat Disney Plus vraagt, geloof ik.
Ja, klopt.
Ja,
het
is pittig.
Het is inderdaad een pittige prijs. Nou ja, en zou je dan ook nog Peacock willen, dan wordt het helemaal een duur geintje. Peacock, dat is de streamingdienst die er aankomt van NBC Universal. Het is nog niet duidelijk wanneer dat dan naar Nederland zou komen. Daar krijg je dus alle NBC-shows bij. En dat zijn er nogal wat. Maar grote zijn bijvoorbeeld Seinfeld, Parks and Recreation, The Office en 30 Rock.
Maar ook wel veel dingen die al elders te zien zijn, toch?
Klopt. Ja. Nu nog wel. Maar ik kan me voorstellen dat dat dan over een tijdje niet meer zo is.
Ja.
En alle films van Universal, wat natuurlijk ook gewoon gigantisch is. Dan heb je het bijvoorbeeld over titels als The Godfather en E.T. en classics, Back to the Future en zo. Dat is nu nog niet in Nederland te krijgen en is niet duidelijk wanneer dat komt. Maar die hebben dus drie soort van betalingsprogramma's waar je voor kan kiezen in de VS. Eentje is gratis, eentje kost $5 en eentje kost $10. En bij die gratis versie kan je een deel van de programma's kijken, maar niet alles. En heb je vrij veel reclame. Als je voor het programma van $5 hebt, heb je een groter deel. Heb je alle content, maar heb je nog steeds reclames. En voor $10 heb je alle content en geen reclame. En dat is dan een beetje de afweging die je dan moet maken.
Maar dus goed, echt niemand gaat dit nemen, behalve wij. Echt, er is een onderzoek geweest dat Nederlanders bereid zijn te betalen voor maximaal 2 streamingdiensten.
Ja.
En dan heb je het over Netflix en misschien NPO Start Plus. Hoe heet het tegenwoordig?
NPO Plus.
Ja. En dan heb je het gewoon wel gehad.
Ja.
Je gaat ook, ik maak ook wel een beetje zorgen, want een aantal van de series die je noemde, die staan nu op Netflix. Dus die gaan dan zeker de sprong maken naar hun oorspronkelijke eigenaar.
Hoe meer het versnippert, hoe meer het illegaal downloaden natuurlijk weer gaat toenemen.
Dat wel weer terugkeren. Dat is wel zeker,
ja.
Nou, en je gaat natuurlijk ook soort van weer af op een raar ding waarin die versnippering voor de consument totaal niet meer werkt. En waar je als consument eigenlijk weer een plek wil waar je gewoon alles in één pakket kan kopen.
Ja.
Waardoor we dus weer al die onafhankelijkheid van die verschillende merken weer helemaal op de schop moet.
Ja. De goede oude tijd toen we al onze films naar Netflix gingen.
Ja, of dat je gewoon een tv-abonnement had en dat daar gewoon alles in zat.
Precies. Maar misschien moeten we het ook nog even hebben over Disney Plus Star. Want die gaat ook uitbreiden binnenkort.
Ja, klopt. Ben jij daar ingedoken, Peter?
Ja, het wordt een uitbreiding op Disney Plus. En het gaat later in deze maand worden toegevoegd. Het wordt eigenlijk Disney's vakje voor al hun 20th Century Fox content. Ik weet eventjes niet uit mijn hoofd welke series er allemaal worden toegevoegd. Maar je krijgt daar dus wel de ruigere content, de 16-plus films en series.
En dan moet je wel het slotje ontgrendelen.
Ja, het slotje moet ontgrendeld worden. Oh, en ze verhogen ook gelijk de maandprijs.
Maar zit dit standaard in bij elk Disney Plus account? Of kan je zeg maar als Disney Plus account houder zeggen ik wil Star erbij?
Nee.
Nee, het zit er.
De prijs gaat gewoon omhoog. En dan kan je meer kijken of niet. Maar die prijs is een gegeven.
Dus precies. De prijs van Disney Plus, ook zelfs als je Star niet wil gebruiken, gaat gewoon omhoog.
Ja.
Ja, ik zit nu even te kijken naar een lijst van shows. Dus bijvoorbeeld 24 komt erop, 911, 911 Lone Star, Family Guy, Grey's Anatomy, How I Met Your Mother, Modern Family, Prison Break, Scandal, The X-Files, The Walking Dead. Dus er zitten echt wel gigantische titels op. Dus dit geeft wel echt een hoop slagkracht aan Disney Plus, die ze nog niet hadden. Hoeveel gaat Star kosten? Hoeveel komt er bij de prijs van Disney Plus op?
Vanaf 23 februari moet je €2 extra gaan betalen per maand. En dan komt het bedrag op €8,99.
Voelen jullie trouwens enige aandrang om te plassen opkomen?
Ja, enigszins.
Dat komt door mij. Het is hier echt heel hard gaan regenen. En het loopt echt in rivieren over mijn zolderraam heen. En ik denk dat je dat wel hoort.
Ja, ik hoor.
Sorry daarvoor.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het geeft wel iets gezellig.
Sfeervol, hè? Ja, alsof we echt samen weer op die bank zitten.
Ik had het idee dat jij zo'n soort, zo'n klein rustgevend fonteintje, zo'n watervalletje in je kamer had. Nee, maar
de Feng Shui zolder.
Ja.
Ja. Dan zijn we er doorheen voor deze aflevering, denk ik. Bedankt dat jullie er weer bij waren, jongens. We hopen dat je vooral ook er volgende keer trouwens weer bij bent. Want dan hebben we een speciale Valentijnsaflevering die extreem romantisch wordt.
Echt? Dan kom ik niet. Echt ik haat Valentijn.
Echt? Oh, dit wordt heel gezellig. Dit wordt heel gezellig.
Ja, ik zal mijn best doen.
Mocht je een vraag hebben die je graag in de podcast behandeld zou willen hebben, stuur hem dan vooral door. Dat kan op Insta of op Facebook van Superguide. Of stuur een mailtje naar bankplakkers@gmail.com. Daar zijn we ook goed te bereiken. Wil je ons nou vaker horen? Abonneer dan lekker waar je je podcast ook luistert. En dan krijg je notificaties en alles en belletjes en telefoontjes van ons persoonlijk over dat er een nieuwe aflevering is.
Elke nieuwe luisteraar bellen we persoonlijk op om te bedanken, toch?
We komen langs met de Veronica-auto en dan schudden we je de hand. Een goede recensie achterlaten zou ons ook enorm helpen in de Apple Podcasts app. Maar zoals altijd blijft het belangrijkste. Vertel lekker aan je vrienden dat je ons luistert. Bediscussieer onze standpunten. Wees het met ons oneens. Met je familie en vrienden. Of eens mag ook. Vind ik ook gezellig. Maar vertel dat je ons luistert. Dat helpt ons enorm. Zijn jullie klaar voor de ongemakkelijke quote om de aflevering af te sluiten?
Nooit. Dus kom maar door.
Bring it on.
No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Weten jullie waar die van is?
Nee. Als het niet van Steve Jobs?
Dead Poets Society. Oh. John Keating.
Oh.
Mooi, hè?
Ja. Je las hem een beetje sarcastisch voor. Dus dan
ja, dat werkte niet hem. Nou ja, goed. Ik ben dan ook niet Robin Williams. Ik ben Steven Kok en dit was Bankplakkers. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende weer.
Joejoe.
Doei.
Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!